de vormen aan van mededeling van de kerkraad, door de visser, de predikant heeft laten weten dat hij voor het beroep naar de hoofdplan is.
Dank u. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten dominee M. Vlietstra, emeritus van Zeist. Vandaag is de ene collecte bestemd voor de diaconie en volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste vers van de 92ste psalm. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. 92, het eerste vers. Sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We gaan nu samen lezen uit het boek Numeri, hoofdstuk 21. En we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 9. Numeri 21, de verzen 1 tot en met 9. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 38... Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. 38 vers 22. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over en hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en bleef levend. Laten wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En wij doen ook voorbeden in onze gebeden. Nog altijd weer voor broeder Kees Alderliesten, die in het Dijkzicht geweest is in de afgelopen week even. En nou weer terug is in de Den Hoed Kliniek in Rotterdam. En dankzegging willen we doen voor broeder J. Jongejan, die in de afgelopen week zijn 102e verjaardag mocht vieren. En dan dankzegging ook voor Petra Doorn-Grinwis, die na haar bevalling een terugslag had en nog in het ziekenhuis is opgenomen geweest in de afgelopen week, maar nu weer thuis is. Laten wij samen bidden. Heere, wij zoeken samen uw heilig aangezicht. Nu we aan de morgen van deze dag weer in uw huis mogen zijn. U geeft ons na een week van werken weer een rustdag. En zo mogen we de nieuwe week weer beginnen met een dag waarop we onze dagelijkse dingen mogen laten liggen. En waarop we in bijzondere zin ook mogen bezig zijn met de dingen die boven de tijdelijke dingen uitstijgen. In waarde, in betekenis. We mogen ons vandaag zetten onder de verkondiging van uw woord. We mogen vandaag in bijzondere zin horen de dingen die gij ons te zeggen hebt. U wilt elke dag wel tot ons spreken, Heere, want elke dag is er uw woord. Mogen we lezen wat u te zeggen hebt? Mogen we overdenken? Of dat er altijd van komt, Heere, is weer een andere vraag. Maar u laat het ons aan de middelen der genade in ieder geval niet ontbreken. Het zij we er getrouw gebruik van maken, het zij we er slordig in zijn. En misschien altijd wel dat woord van u gesloten laten. Maar de middelen zijn er. En u laat u wat dat betreft niet onbetuigd. En het zal wel tegen ons getuigen als we er geen gebruik of een slordig gebruik van gemaakt hebben. Maar hoe het ook zij, Heere, op uw dag, op de zondag, geeft u ons wel heel bijzonder de middelen der genade. En laat u het ons ook in de verkondiging van uw woord horen en weten dat gij een weg der ontkoming geopend hebt. Dat gij een zaligmaker van zondaren, voor zondaren geschonken hebt. En dat ge mensen wilt nodigen om te komen tot de Heere en tot zijn heil. Heere, dat is toch de bedoeling van de prediking. Allereerst om mensen te laten weten dat gij genadig en barmhartig zijt. Er zou anders ook geen enkele verwachting meer kunnen wezen, Heere. Want van ons, van onszelf, hoeven we niets meer te verwachten. Onze wegen zijn allemaal doodgelopen. En wij lopen op onze wegen zelf ook een keer helemaal de dood in en het verderf in. Maar wat nou bij mensen niet meer mogelijk is, dat hebt u in uw grote genade mogelijk gemaakt. Er is behoud, er is vergeving, er is een zaligmaker en zijn naam is Jezus. En hij moest zo heten op uw eigen bevel, Heere, omdat dat zijn werk zou zijn. Zijn volk zalig maken van hun zonden, ze verlossen met een volkomen verlossing. En als ons die boodschap keer op keer gebracht mag worden, Heere, dan spreekt dat toch wel van uw grote ontferming, van uw bereidwilligheid, van uw zondaarsliefde, die opzoekt en die trekt en die deelachtig maakt. Heere, wij bidden van u, laten we over deze dingen eens echt verwonderd mogen zijn. Het zijn vaak dingen die ook zo langzamerhand gewoon geworden zijn in ons leven. En we verwonderen er ons eigenlijk maar zo slecht en zo weinig over. Maar het is toch een wonder, Heere. En als onze ogen er eens echt voor open zijn, dan beleven we het ook als een wonder. En zeker als u tot ons komt en dat heel persoonlijk maakt. En door uw Heilige Geest ook onze naam noemt. En dat ons persoonlijk laat weten dat u ons op het oog hebt. Heere, wij vragen van u, laat dat zo eens mogen wezen. Of bij aanvang voor de eerste keer, of in het leven van hen die u vrezen bij vernieuwing. Want Heere, wat er in het verleden ligt, dat hoeft niet ontkend te worden. En dat hoeft ook niet vergeten te worden. Maar wat er in het verleden ligt, moet wel een aansporing zijn om het ook in het heden weer eens te zoeken. En wat u gewerkt hebt, Heere, dat moet toch ook versterkt worden. Dat moet toch ook vernieuwd worden. En de keus die gij in het hart gelegd hebt, die mag wel eens herhaald worden. Heere, uw volk, uw kinderen blijven afhankelijk van dat werk van uw Heilige Geest. Waardoor ze er keer op keer weer bijgetrokken worden. En waardoor ze het keer op keer weer mogen beleven dat u uw goede werk begonnen zijt en voortzet. En dat er zo ook mag zijn een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Heren, zo bidden wij u om uw onmisbare zegen over deze kerkdienst, over de woordbediening en eveneens over de sacramentsbediening. Want ook vanmorgen mag weer het sacrament van de heilige doop worden bediend. Er is een kindje dat straks in de kerk gebracht mag worden en dat bij het doopvont gehouden zal worden en op wiens voorhoofd het water gesprenkeld zal worden. Heren, ten teken van het verbond dat u met ons en onze kinderen wilde oprichten, ten teken ook van de waarachtigheid van uw belofte die gelaat bezegelen en betekenen. Heren, genoeg is dat niet, genoeg tot zaligheid, maar het is wel een extra prediking en het is wel een nieuwe herinnering en het is wel ook een aansporing. Het is de vraag van een goed geweten tot God, zo hebt u het zelf in uw woord genoemd. Heren, laat dat kind het in het opgroeien mogen verstaan en geef de ouders die zometeen hun ja-woord zullen geven straks ook genade en kracht en uw hulp en uw bijstand om overeenkomstig hun belofte te leven en het hun kind te mogen voorleven. Zegen hen zo, heren, en wilt gij ook in het midden der gemeente de bediening van het sacrament tot zegen stellen. Want dat ligt er toch in ons alle leven, heren, althans in het leven van verre weg de meeste van ons. Dat teken dat u hebt laten geven in onze kindse dagen al of wat later in ons leven, maar het ligt er. En het is opnieuw een herinnering aan wat u wilde geven. Het is ook een herinnering aan de plichten die op ons gelegd zijn. Geef dat wij u, de enige ware God, mogen aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte en met alle krachten en de wereld verlaten en onze oude natuur doden om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heren, wilt gij zo in ons midden zijn? Denk ook aan hen die hier niet zijn. Heren, laten we nogmaals mogen bidden voor onze broeder Kees Alderliste, die al geruime tijd in het ziekenhuis ligt, van het ene ziekenhuis naar het andere gebracht is. Maar heren, laten we u erkennen mogen dat er verbetering in zijn omstandigheden is, terwijl het zo geweldig ernstig geweest is en hij zo dicht bij de dood was. Hebt u hem als het ware weer willen terughalen, maar er is nog een lange weg te gaan. Er is nog heel wat er gebeuren moet, heren, voordat hij het ziekenhuis kan verlaten. Ach, wilt u zich blijvend over hem ontfermen? En wilt u uw genade in zijn leven verheerlijken? Geef hem geduld om achter u aan te komen en vertrouwen op uw leiding. En geef hem zo te ervaren dat u voor hem een voortocht en een achterhoede wilt zijn en dat zijn hele leven beschermd is door uw zorg, uw genadige, zegenrijke zorg. Heren, wij danken u ook voor Petra Doorn, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een heel erg laag bloedgehalte. Heren, ongemerkt was zij ook heel ver weg en dicht bij de dood, maar u wilde dat nog voorkomen en u gaf nog herstel en nu mag ze weer thuis zijn. Heren, geef haar alles wat ze nodig heeft om verder herstel te ontvangen en laat de krachten die ze kwijt geweest is mogen terugkeren opdat ze ook het kindje dat ze kort geleden van u ontvangen heeft samen met haar man mag opvoeden en dat ze het zelf ook weer verzorgen kan. Heren, laten we u ook danken voor het bijzondere voorrecht aan onze broeder Jongejan gegeven. Op de leeftijd van 102 jaar mocht hij komen. En heren, dat mocht hij in betrekkelijke gezondheid en welstand nog beleven. Zijn gedachten zijn er nog helder, al is er inderdaad toch al te merken dat hij bejaard en oud en hoog bejaard is. Maar niettemin, Heere, u hebt hem rijk bevoorrecht en hij mag toch ook wel op een bijzondere manier uw naam verheerlijken. Laat hij in u de Heere eindigen en geef dat restant van zijn leven aan u en aan uw dienst mag zijn gewijd en geheiligd. En dan weet u, Heere, de gemeente was al op de hoogte gebracht in de loop van gisteren, maar vandaag werd officieel de mededeling gedaan dat de beroepen predikant voor het op hem uitgebrachte beroep meende te moeten bedanken. Hij zag zijn werk nog in de gemeente waar je hem een aantal jaren geleden geplaatst hebt. Een werk dat hij nog niet achter kon laten, waarvan hij nog niet kon geloven dat hij er los van gemaakt was. En dan kan een mens ook geen andere weg gaan, dan kan hij ook geen beroep aannemen. En zo was zijn beslissing en hij had er rust op en hij maakte het, u hebt het voor hem ook niet moeilijk gemaakt. Heere, laat de gemeente beseffen dat ze nu verder moet. En laat het meer en meer ook een zaak van gebed midden in de gemeente mogen zijn. Want uiteindelijk, afhankelijk als we zijn van u, die de zender van uw dienaren bent, moeten we het toch ook bij u leren zoeken. Mag dat dan ook in de toekomst meer en meer gestalte krijgen in de gemeente, Heere. En laat het beleefd worden dat er een vacature is. En dat dat nood mag worden. En dat dat uit mag drijven tot u en tot de troon der genade. Om van u de Heere te begeren dat u de lege plaats zoudt willen vervullen. Heere, wij bidden u dat ge in genade aan ons denken wilt en ons op deze zondag uw hulp niet wilt onttrekken, niet in spreken en niet in luisteren. Open de mond van hem die tot u bidt en die het woord verkondigt. Open de oren van ons allen die luisteren en laat zo uw werk aan uw knechten blijken en wilt gij uw genade verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop aan een kind der gemeente, het kindje van broeder en zuster Johan en Margriet Krijger. Ik ga u eerst het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel en als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders nu verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder Krijger, wat is daarop jullie antwoord? Dat is de tweede keer dat jullie je ja-woord geeft bij de doop van een kind. God gaf jullie al eerder een kindje en nu gaf hij er een tweede bij. En weer mag de doop bediend worden, ook aan deze jongste. Weer komt de Heere met het aanbod van zijn genade. Weer wil de Heere de beloften van het verbond betekenen en verzegelen. Weer wil hij ook dit kind onder de verplichting stellen om de Heere te dienen en de Heere lief te hebben. Ons formulier heeft ons er weer een keer aan herinnerd. En gelukkig staat het in de juiste volgorde hier ook in het formulier. In alle verbonden zijn twee delen begrepen. Twee partijen. En er zijn twee bijzondere dingen die daarom ook gezegd kunnen worden. Maar het moet wel in de juiste orde gebeuren. En het eerste wat dan in het formulier aan de orde komt, dat is wat God zegt. De ene partij. De eerste. Ook nu weer de eerste om naar uw kind te vragen. Uw kind heeft nog nooit naar de Heere gevraagd. Kan het ook nog niet doen. Maar de Heere vraagt wel naar dat kindje. En de Heere komt met zijn belofte. De Heere komt met de aanbieding van zijn heil. Het volle heil in Christus. Doopwater wijst erop. Het bloed waar het water naartoe wijst. Het bloed dat dat kindje ook zo hard nodig heeft. We hebben het gehoord. Het is naar de schrift. Het is al een zondig kindje. Het is in zonde ontvangen en geboren. Het kan in het koninkrijk Gods niet eens inkomen. Of er moet een tweede geboorte plaatsvinden. Maar de Heere zegt dat dat bij hem te verkrijgen is. En dat hij gewillig is om dat te geven. Dat is het eerste. En dan die andere partij. Dat zijn wij. Dat is uw kind. En dat kind kan het helemaal nog niet verstaan en nog niet ter harte nemen. En weet van al die dingen nog niet. Maar jullie staan er wel met je volle verstand bij. En die tweede partij die staat onder de verplichting. En gemeente, dat geldt niet alleen van dat kindje van vanmorgen. Dat geldt van ons en van onze kinderen allemaal onder de verplichting tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om de Heere en hem alleen aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. Daar legt God ons onder die verplichting. En dan mag iedereen voor zichzelf al de vraag beantwoorden wat er in zijn leven of in haar leven van terecht gekomen is. En jullie ook, jongens en meisjes, je mag die vraag best eens een keer stellen. Doe ik dat nou al? De Heere echt lief hebben. En de Heere aanhangen. En op hem betrouwen. En tegen de zonde zeggen nee. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden. Je begrijpt al die uitdrukkingen nog niet. Vandaag een prachtige gelegenheid om je vader en moeder er eens naar te vragen of ze die dingen eens uit willen leggen. Ze waren er vandaag ook bij. Toen dat kindje gedoopt werd. Laat die gelegenheid gebruikt worden, gemeente. Doopsbediening is ook prediking. Moet ook vervolg krijgen in de gesprekken thuis. Voor jullie is het ook een moment, een bijzonder moment. Jullie kindje mag het sacrament ontvangen. Versta jullie nou je plicht. En God geeft jullie ook genade om er zelf uit te leven. En het je kindje en het ook het andere kind dat je al eerder kreeg voor te leven. zelf ook de Heere te dienen. Met je hart. Niet alleen maar uiterlijk, maar met je hart. Om het zo ook aan het kind duidelijk te maken dat het echt kan zijn. Als God het in ons leven echt maakt. Gemeente, na de bediening van de doop zingen we de 105e psalm en daarvan het 5e vers. Laurens Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij gaan samen de doopsbediening besluiten met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 130ste psalm, het eerste, tweede en vierde vers. 130, 1, 2 en 4. Uit diepten van ellende, zo gij in het recht wilt treden, hoopt op de Heer gij vromen. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking is te vinden in het derde hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Johannes 3, de versen 14 en 15. Uit het gesprek dat de Heer Jezus had met Nicodemus, deze woorden, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heer Jezus verkondigt hier het evangelie van de koperen slang. En het eerste waar we met elkaar op letten is dat er geweldige nood was in Israël. En zoals u begrijpt, als we onze tekst uit Numeri genomen hadden, dan was het accent veel sterker nog op de geschiedenis zoals die in Numeri beschreven wordt gevallen. Maar nu onze tekst genomen is uit het evangelie van Johannes, uit de mond van de Heer Jezus. En nu de Heer Jezus deze geschiedenis van de koperen slang gebruikt als een stuk onderwijs ten aanzien van wie hij is en hoe het heil in en door hem gewerkt wordt. Nu valt het accent natuurlijk tegelijkertijd heel sterk op de Heer Jezus. En dat moet en mag niet anders. En als het dan gaat in de eerste plaats over de nood die er achter deze geschiedenis ligt en die de oorzaak was waarom er een koperen slang aangewezen moest worden, dan ligt natuurlijk tegelijkertijd daarin ook opgesloten dat we ook ons over onze eigen nood zullen moeten gaan nadenken. Wel, u kent de geschiedenis, ik hoef eigenlijk niet eens zoveel van de bekende geschiedenis van de slangen die de Israëlieten beten te zeggen. Ze waren weer eens een keer in opstand gekomen, ze hadden geklaagd over de eentonigheid van het dagelijkse eten. Elke dag hetzelfde eten, elke dag brood, dat dan weliswaar uit de hemel kwam, maar ze waren het ook zat. Ze durven het ook rustig te zeggen. Onze ziel walgt, notabene, krijg je brood der engelen, zoals het in de Bijbel genoemd wordt. Laat de Heer het elke dag uit de hemel regenen. En mensen zijn zo afgestompt en zo vleeselijk en zo verdorven dat ze ervan durven zeggen, je walgt er toch van, nietwaar? Elke dag hetzelfde. Geen wonder dat de Heere toornt. Geen wonder dat de Heere zijn straf stuurt. Dit keer in de vorm van vurige slangen. En die doen hun werk. Die schuifelen door het kamp van de Israëlieten heen. En ze bijten er hierheen en ze bijten er daarheen. Oude mensen. Misschien ook wel pasgeboren baby's. Niemand is veilig voor die vurige slangen. En de beet van die dieren is dodelijk. Het kan nog wel een poosje duren. Maar onherroepelijk komt de dood. Het is niet een beetje jeuk waar ze aan kunnen krabbelen. Het is ook niet een zwelling die na een paar dagen weer overgaat. Het is niet een verminking waar ze dan voor de rest van hun leven mee moeten leven, maar mee kunnen leven ook. Nee, het loopt uit op de dood. En daar kan niemand wat aan doen. Aan veranderen bedoel ik. Daar zijn geen medicijnen voor. Wat ze ook in hun huisapotheekje meegebracht hebben uit Egypte en wat ze ook weten aan kennis van kruiden die misschien in die tijd ook al gebruikt werden om dit of dat te kunnen verhelpen. Maar dit keer staat iedereen machteloos. Absoluut wanhopig is hun situatie. En er zijn wel eens ziekten die daar hun aard dodelijk zijn, maar door de algemene goedheid van de Heere is er soms toch nog genezing mogelijk. Het zij via een operatie of een ander soort ingreep, maar in dit geval is er helemaal niks aan te doen. Dat gif dat in de bloedbaan terechtgekomen is, dat werkt onstuitbaar en redding is absoluut niet aan te denken. En wat het allemaal nog erger maakt, Ik zei het u al, dat is dat ze het verdiend hebben ook. Dat het gevolg is van de zonde. Ze hebben tegen de Heere gerebelleerd. Dat erkennen ze ook. Als ze straks in hun nood naar Mozes toe gaan, dan zeggen ze dat. Wij hebben gezondigd. En dat is nog gelukkig dat ze dat zeggen. Want ze hadden ook nog de blaam op de Heere kunnen werpen. En ze hadden de Heere ook nog van onrechtvaardigheid kunnen beschuldigen. Waar kan een mens al niet toe komen? En ze hadden de vuist ook nog tegen de hemel kunnen ballen. Maar dat doen ze gelukkig niet. Ze worden wel op zichzelf teruggeworpen. En ze komen wel tot de erkenning, de Heere is rechtvaardig. Maar wij dragen de schuld. En zo ligt er in de beschrijving van de nood van die Israëlieten een parallel met wat er aan de hand is met ons. Dit is een woord van de Heer Jezus gesproken in dat nachtelijke gesprek met Nicodemus. En je hoeft niet eens ver terug te gaan en op andere Bijbelboeken op te slaan om te zien hoe de parallel loopt tussen wat er in Israël in de woestijngeschiedenis gebeurde en wat er met ons aan de hand is. Want de Heer Jezus heeft dat ook in het gesprek met Nicodemus aan de orde gesteld. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Gij lieden moet wederom geboren worden. Waarom? Omdat je van nature allemaal een kind des toorns bent. En buiten het koninkrijk staat. En gebeten bent door de slang. En het gif van de zonde in je lichaam meedraagt. Totdat de dood komt. De bezoldiging van de zonde is de dood. De ziel die zondigt, die zal sterven. En dan niet alleen maar de lichamelijke, de tijdelijke dood, maar ook nog die absolute, de tweede dood. De eeuwige dood, de altijd durende vervreemding van God. Dat is onze situatie. De Heer Jezus zei het tegen Nicodemus. Ze vinden het op andere plaatsen in het woord van God bevestigd. En er is nou geen mens die daar wat aan kan doen. Er is geen wijsgeer die hier de oplossing voor vond. Er is geen godsdienstig mens die hier ook een uitkomst kan geven. Er is op aarde geen medicijn voor onze dodelijk zieke ziel. Er is geen bestrijdingsmiddel voor het gif van de zonde. En de greep die de duivel op ons heeft, is niet los te maken. En tenslotte is het nog allemaal verdiend ook. Gemeente, bent u het daarmee eens? Of doet u wel wat Israël gelukkig niet deed? God de schuld geven, de Heere verwijten maken. Hij had het toch ook anders kunnen doen? Hij had toch de mens anders kunnen maken? Hij had toch kunnen voorkomen dat enzovoort enzovoort? U kent die redeneringen wel. Het zijn de redeneringen die soms uitgesproken worden. Het zijn anders ook redeneringen die wel verborgen blijven, maar toch in ons hart wel eens aanwezig kunnen zijn. We hebben niemand schuld te geven, zeker God niet. Alleen onszelf. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En je moet van het eerste persoon meervoud ook nog een keer terugkomen naar de eerste persoon enkelvoud. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Erkennen we dat? Dat zal toch een keer ook persoonlijk beleefd en beleden moeten worden. Wil er ooit iets gezien worden van de waarde van het evangelie? Gemeente, dan moet je weten wie je bent en wat er van je geworden is. En dan moeten we de nood in ons leven echt leren onderkennen. Wat betekent het evangelie anders voor ons? Oh, nee, niemand zal ooit echt oprecht in de Heer Jezus gaan geloven tot redding van zijn ziel, als hij nooit heeft ontdekt hoe het er met hem door zijn zonde voor staat. Niemand had die koperen slang, ik loop even vooruit, niemand had die koperen slang nodig. Of hij moest voelen en weten dat hij gebeten was. En dat de dood zijn greep naar hem deed. Hoe zou het komen? Hoe zou het komen dat er altijd door weer mensen zijn die onder de prediking van het evangelie van Gods genade onbewogen in de kerk kunnen zitten? Mensen die onder de meest ernstige en ook de meest welmenende prediking van Gods genade in Christus zitten, die dat horen, die er misschien even van onder de indruk zijn, uit hun bank opstaan, de kerk uitlopen, nog een praatje maken met die en gene en naar huis gaan en alles van zich afschudden. Hoe komt dat? Er is geen echt besef van hun verlorenheid. Geen echt besef van onze ellende. Die Israëlieten konden zien dat ze gebeten waren. Was het in hun arm, dan bleef daar een litteken achter. En dan kwam daar de zwelling of wat het ook waren. Allerlei symptomen van het feit dat de slang hen gebeten had. Ze konden het zien, ze konden het ook voelen. Het ging kloppen in hun aderen. Ze gingen koorts krijgen. Ze voelden zich ongelukkig, een beetje duizelig. Allerlei andere symptomen die erop wezen dat het niet goed met hen was. En het werd al erger. Uur na uur werd het ingrijpender. Maar dat is een lichamelijke kwestie. Dat voel je wel. Dat voelen wij ook wel. Als er een of andere ziekte is, het hoeft maar een griepvirus te zijn. En je voelt het in je lichaam. Maar geestelijk de kwaal onderkennen, dat lijkt toch wel wat moeilijker. Daar zijn onze ogen ook voor gesloten. Dat willen we ook liever niet erkennen. En daarom, het is wel heel dringend nodig, gemeente. Zullen wij deze nood echt leren inzien? Dat de Heilige Geest moet komen en moet doen wat de Heer Jezus over hem gezegd had. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Overtuigen. Dan komt de belijdenis ons over de lippen. Ik heb gezondigd. Dan gaan we net als die Israëlieten die naar Mozes gingen vragen. Is er nog een middel? Kan ik nog behouden worden? Is het nog mogelijk om hersteld te worden en vergeving te krijgen? En dat is dan het tweede wat in deze geschiedenis en in de parallel die de Heer Jezus trekt naar voren komt. Niet alleen wordt daar onze nood getekend, maar we worden ook gewezen op het middel dat God geeft. Ik benadruk het nog maar een keer, niet een middel dat Israël zelf heeft uitgedacht. Er was er niet één in Israël die zei, jongens, we gaan het zo doen. Nee, ze waren ten einde raad. En toen ze ten einde raad waren, gingen ze naar Mozes. En ze beleden het ook dat ze ten einde raad waren. En ze beleden het dat zij de schuld hadden. En ze zeiden het tegen Mozes, we hebben gezondigd tegen de Heere en tegen u. Met de bede of de Heere de plaag nog zou willen afwenden. Waar vroegen ze dus om? Om iets dat onverdiend was. Om iets waar ze geen van alle recht op hadden. Om iets dat als het hun geschonken zou worden, puur genade zou zijn. En Mozes schaart zich aan de kant van het volk. Hij is één met hen en hij gaat voor hen in gebed. En de Heere antwoordt, Mozes krijgt een wonderlijke opdracht. Hij moet een slang gaan namaken. Zo'n slang zoals ze door het kamp van Israël heen schuifelen. Een slang zoals ze daar zien en zoals ze daar schade aanrichten, moet door Mozes worden nagemaakt van koper. En dan moet hij die slang, die nagemaakte koperen slang, op een hoge stang zetten, een staak, een paal, zodat iedereen hem zien kan. Die koperen slang moet neergezet worden op een plek in het kamp waar iedereen, van welke richting hij er ook heen kijkt, waar iedereen zicht op heeft. Uw werk merkt wel dat het van de Heere uitgaat. Het is ook niet Mozes' oplossing. Ik zal wel een koperen slang maken en dan zal het wel goed komen. Nee, Mozes vraagt het eerst aan de Heere. Het gaat echt helemaal alleen van de Heere uit. Hij, de vertorende God, de gekrenkte God, de God die alle reden had om die slangen te sturen, om het volk te vernietigen. Die God die alle reden had om toornig te zijn. Die God gaat een middel geven uit vrije genade, uit ongehouden goedheid. Gaat hij het initiatief nemen om aan de ellende van dat volk een eind te maken. Het gaat helemaal alleen van hem uit. En dat typeert de Heere hier als de allergenadigste God. Die in zijn toorn aan zijn ontferming gedenkt. Zijn toorn is een realiteit, gemeente. Houdt u daar ook rekening mee? Houdt u daar ook rekening mee? De geschiedenis van vanmorgen laat het ons weer eens weten dat zijn toorn een levende realiteit is. Kijk maar naar die slangen en wat ze doen. Maar zijn ontferming is ook een levende realiteit. Hoor maar wat hij tegen Mozes zegt. Maak u een koperen slang. Hij moet lijken op een echte. En toch is hij anders, want hij is van koper. En het belangrijkste, bij al die voorschriften die de Heere geeft, Mozes moet hem neerzetten, ik zei het al, op een plek waar iedereen hem zien kan. Hij moet bereikbaar zijn. Mozes moet hem niet maken en dan in een tent wegbergen. En de mensen die bij die tent aankloppen, een bepaald entreebedrag vragen van dan pas mag je die slang zien. Nee, die slang moet gratis aangeboden worden aan iedereen en die moet in het openbaar worden neergezet en worden gepresenteerd. En ik trek de lijn maar weer door zoals de Heer Jezus dat in dat gesprek met Nicodemus ook heeft bedoeld. Want er is opnieuw een duidelijke parallel. Het ging over de Heere die het middel gaf. Die er het initiatief toe nam. En die tegen Mozes zei, maak die koperen slang en verhoog hem op een paal. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf dus met die koperen slang. Hij is er de vervulling van. Ook in deze zin, allereerst in deze zin, dat hij door God gegeven is. En gemeente, dan zie ik hier dat de genade Gods nog overvloediger geworden is dan toen in de woestijn. Want toen gaf de Heere dat middel tot genezing als antwoord op het gebed van Mozes. En dat was weer een antwoord op het gebed van het volk. Er werd eerst om gevraagd. En toen gaf God het middel. Maar als de Heer Jezus komt in deze wereld, dan gaat de genade Gods en de ontferming des Heeren nog veel verder. Want om hem is niet eens gevraagd. Er zou nooit een mens die zondaar geworden is geweest zijn, die naar Christus zou hebben gevraagd. Maar als God hem dan toch geeft, dan doet hij dat uit enkel genade. En dan heeft de Heere niet eens gewacht of er een mens was die bij de hemelpoort aanklopte met het dringende verzoek: Heere, is er nog een mogelijkheid om behouden te worden? En toch gaf God hem. En zo is Christus gekomen en Christus zegt: en zoals die slang nou verhoogd was, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Het was in geen mensenhart opgeklommen. Ogen hadden het niet gezien, oren hadden het niet gehoord. God had het bereid. God deed het uit vrije ontferming. In zichzelf bewogen. En hoe wordt dat middel, dat nieuwtestamentische reddingsmiddel, nu gepresenteerd? De Heer Jezus gebruikt het woord: hij moet verhoogd worden. Dat wil zeggen, hij moet zichtbaar gemaakt worden. En waar denken we dan aan? Ik denk dat we allereerst moeten denken aan de verhoging van de Heer Jezus aan het kruis. Toen hij aan die kruispaal gespijkerd werd en tentoongesteld werd op de heuvel Golgotha. De kruisiging, dat is een element van zijn verhoging. Zichtbaar gemaakt als de gevloekte aan het kruis, aan het vloekhout. Zichtbaar gemaakt als degene die uitgestoten wordt, door de mensen verbannen, weggeduwd, geëxcommuniceerd. En straks in de duisternis horen ze allemaal, terwijl hun harten vervuld zijn met angst en vrees, die kreet, die roep van het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook door God geëxcommuniceerd. En zo is Christus verhoogd. En dan gaat dat woord verhoging in de Bijbel nog een verdere dimensie krijgen. Dan gaat dat ook zien op datgene wat er 40 dagen na die tijd gebeurd is. 40 dagen plus 2 na de opstanding van de Heer Jezus. Zijn hemelvaart. Als hij voor de ogen van zijn discipelen opgenomen is in de hemel. Hij die de toorn van God tegen de zonde gedragen heeft. En daarin eigenlijk nog veel meer is dan de koperen slang. En welk ander illustratiemiddel dat de Heer in zijn oudtestamentische periode gebruikt heeft. Hij die het oordeel Gods gedragen heeft en doordragen heeft. Hij mag straks verhoogd worden en aan de rechterhand van zijn Vader een plaats krijgen. Waar hij zijn bloed, zijn offer, de vruchten van zijn offer aan zijn Vader presenteert. En ondervindt dat zijn Vader het alles goedkeurt. Maar ik denk dat je in dat woord verhoging ook nog een andere klank mag horen. Want hoe wordt de Zoon des Mensen verhoogd? Gemeente, dat gebeurt als de prediking recht gebracht wordt. Als de prediking in alle getrouwheid de Heer Jezus Christus voorstelt. Als de prediking van het evangelie, en zo moet het gebeuren. De gemeente met woorden, ja met woorden, anders kan het ook niet, maar toch iets laat zien van die gekruisigde zaligmaker. En als hij voorgesteld wordt als het middel dat God heeft gegeven tot verzoening van de zonde. En als gewezen wordt op hem met de woorden van Johannes de Doper: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Ik weet wel, Johannes kon hem daar zien en die kon hem aanwijzen, letterlijk aanwijzen. En de mensen bij Johannes konden in de richting van de vinger van Johannes kijken en ze zagen hem daar. Vandaag ligt het wat anders. Maar vandaag mag de prediking van het evangelie ook de vinger zijn die op hem wijst. En die mensen in hun nood en in hun ellendigheid op hem wijst en naar hem aanspoort te gaan. Hij is de gekruisigde en verhoogde Christus die Gods middel is waardoor zondaren behouden kunnen worden. In hem geeft God antwoord op die bange vraag. Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? En God zegt, er is niet alleen een middel, maar God zegt, ik geef ook de middelaar. Ik geef mijn eigen zoon en ik zal hem niet sparen, maar ik geef hem over in de dood. God voorziet erin. Abrahams profetie op de berg Moria wordt vervuld. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. God voorziet in de nood van een zondaarsvolk. Maar gemeente, dan is er ook maar één middel. Zoals er ook maar één koperen slang was, zo is er onder het evangelie maar één middelaar Gods en der mensen. De mens Jezus Christus. Er was maar één koperen slang. Voor oude mensen en voor jonge mensen. En ze moesten allemaal langs dezelfde manier geholpen worden. Er is maar één naam onder de hemel tot zaligheid. Je kunt niet op een andere manier zalig worden dan de weg die de Heer in zijn woord wijst. Er is maar één middel tot behoud. Voor mensen van 80 en voor mensen van 3. En hoe wordt dat nu werkelijkheid? Hoe wordt die mens via dat middel nou van dood en ellende gered? Dat wordt ook aangegeven en in Numeri en in Johannes. Door één woord. Twee woorden, maar die dezelfde betekenis hebben. In Numeri is het woord zien. En in Johannes is het woord geloven. Wat moesten die Israëlieten nou doen met die koperen slang? Ik zei al, Mozes moest hem zichtbaar neerzetten op een plek midden in het kamp. En of je nou gelegerd was bij de stam van Zebulon, of dat je nou gelegerd was aan een hele andere kant van het kamp, want het was allemaal geordend. U weet wel, in het boek Numeri wordt ons dat verteld, hoe die verschillende stammen zich moesten legeren rondom de tabernakel. Maar of je nou in een noordwesthoek zat of in een zuidoosthoek, dat maakte geen verschil. Je moest allemaal die slang kunnen zien. Ja, zien. Er werd van die Israëlieten niet eens gevraagd dat ze er eerst allemaal naartoe zouden lopen. Er werd niet van ze gevraagd dat ze die slang moesten gaan aanraken. Er werd niet gevraagd dat ze geld bij elkaar moesten brengen om die slang te gaan kopen. Het enige wat van hen gevraagd was, was ze moeten er naar zien. Niet anders dan zien. Zien in geloof. Geloof waarin dan? In de belofte. Welke belofte had de Heere gezegd in Numeri 21? De belofte dat iemand die gebeten was en zien zou, leven zou. Dat was Gods woord. Eenvoudig, buitengewoon eenvoudig. Iemand die gebeten is en die zich dat realiseert uiteraard en die de nood daarvan voelt, die moet zien en die zal leven. Dus die wordt genezen. Die krijgt zijn krachten die aan het weg ebben waren weer terug. De koorts die in zijn lichaam begon te woelen, verdwijnt. Hij zal leven. Nou, dat is nogal eenvoudig. Gebeten zijn, zien en leven. En vanwege de eenvoud is het nou juist voor vele mensen een ergernis. Kunt u zich voorstellen dat er op dat moment in Israël een aantal kritische Joden waren die naar Mozes toe gingen en tegen Mozes zeiden: Mozes, hoe kan dat nou? Nou moest u die koperen slang maken en nou horen wij u zeggen dat iedereen die op die slang zal zien, al is hij nog zo dicht bij de dood, dat hij leven zal. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan het kijken naar een stuk koper nou genoeg zijn om van de dodelijke werking van het slangenvergif verlost te worden? Ja, dat kan ook niet. Menselijk bezien kan het absoluut niet. Het is ook ongelooflijk. En je kunt je indenken, ik weet niet of het gebeurd is. Ik weet niet of het ooit in die geschiedenis in de woestijntijd plaatsgevonden heeft. Maar je kunt je indenken dat de eenvoud van dit bevel, dit genadebevel, dit bevel om te geloven, dat de eenvoud van dat bevel genoeg is om alle hoogmoed van mensen te breken en dat mensen die hoogmoedig willen zijn en willen blijven er niet voor buigen. Hier blijft van onze menselijke wijsheid niks meer over. Hier baten geen redeneringen meer. Hier worden al de wegen die wij mensen bedacht hebben toegesloten. En zo is het nou ook ten aanzien van het enige redmiddel dat de Heer in zijn genade gegeven heeft voor stervende zondaren. Christus, hij predikt zichzelf hier in dat gesprek met Nicodemus. En hij zegt van zichzelf dat hij verhoogd zal worden. En hij zegt ook met welk doel dat gebeurt. Want als het dan zo is, Nicodemus, dat je buiten het koninkrijk staat. Als het dan zo is dat je van al de dingen van Gods genade met je verdorven menselijke verstand geen kennis draagt. Als het dan zo is dat wat uit vlees geboren is, vlees is en nooit iets anders zal wezen. En onder het oordeel van God ligt. Hoe wordt het dan anders? God heeft zijn zoon gezonden. En die zoon moet verhoogd worden, ook in de verkondiging van dat evangelie. En wat moet de mens dan doen? Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Bij die Israëlieten was het zien, maar ook met geloof in het hart, in de belofte dat het waar zou zijn wat de Heere gezegd had. Maar als ze dat geloof niet hadden, keken ze immers niet. En zien en geloof liggen in de Bijbel heel dicht bij elkaar. Zien is vaak een ander woord voor geloven. Zien met het oog des geloofs, ja. Zien. Er is iemand die zijn nood leerde kennen. Er is iemand die het voelde in zijn leven. Er is iemand die ontdekt is aan zijn kwaal. Er is iemand die tot God gegaan is: Heere, ik heb gezondigd. Zoals die Israëlieten naar Mozes gingen. Er is iemand die vastgelopen is. Die misschien van alles geprobeerd heeft, die in zijn huisapotheek gekeken heeft of er nog ergens een pilletje of een poedertje was. Maar die ook vastgelopen is met al zijn eigen mogelijkheden. Er is een jongen die het aan zijn vader gevraagd heeft: Vader, heb u nog wat voor mij? Kun je nou echt niks voor me doen, vader? Ik voel me zo ziek en nou moet ik gaan sterven. Kunt u nou niks voor me doen? Er is iemand die in geestelijk opzicht vastgelopen is. En die naar de Heere gegaan is en gezegd heeft: Heer, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. U bent rechtvaardig, Heere. En als u me zou wegdoen, en als u nooit meer naar me om zou kijken, zou dat billijk en rechtvaardig zijn. Ik heb niet anders verdiend. Maar, Heere, is er nog een middel? Kan ik nog behouden worden? En God zegt, en Christus zegt, zo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk, jawel, een iegelijk die in hem gelooft, niet zou sterven, maar het eeuwige leven hebben. Dat zien. En dat is nou juist ons probleem. Nee, niet voor iedereen. Er zijn mensen die kunnen elk ogenblik van de dag zien. Dat denken ze tenminste. Dat denken ze. En zo maken ze zichzelf ook wijs. En zo wordt het ze door anderen ook voorgehouden dat ze nou gered zijn. Het is nog maar de vraag, ja. Maar dat echt te zien, dat is het moeilijkste. Want je zou veel liever wat anders doen. Je zou veel liever aan het werk gaan. Je zou veel liever alles bij elkaar willen sparen. En dat hoeft nou allemaal niet. Je zou zelf veel liever jezelf op gaan knappen. En de zonde bestrijden en overwinnen en dan succes boeken en dan daarop eigenlijk je hoop bouwen. Je zou het willen hebben van dit of van dat. Nee, dat is de weg niet. Zien op de gekruisigde. Is dat nou te eenvoudig? Gemeente, zeg eens, is dat nou te eenvoudig? En toch is het niet anders. Er is niks te doen. Echt niet. Het enige wat gedaan moet worden is acht slaan op wat God gedaan heeft. Zien. En daar zit geen verdienste in. Je verdient er toch niks mee met kijken? Zien, je oog kan alleen maar ontvangen. De indruk die dat voorwerp van je kijken op je netvlies maakt. Dat is alleen maar ontvangen. Meer doet het geloof niet. Aannemen. Uit zijn volheid ontvangen genade voor genade. En we kunnen van alles gaan proberen, maar het heeft en brengt geen baat. En dat is nou een hele persoonlijke zaak, een iegelijk. Het wordt ruim aangeboden, maar het is tegelijkertijd uitermate persoonlijk, gemeente. Er was geen Israëliet die te midden van een aantal andere Israëlieten kon gaan staan. En die andere Israëlieten hadden dan allemaal gekeken. En hij had met zijn zieke lichaam niet gekeken. En nou kon hij zichzelf misschien wel denken wijs te kunnen maken. Nou, als ik in dat gezelschap ben, dan is het met mij ook wel goed. Nee, een iegelijk moet het persoonlijk in zijn leven leren beoefenen. Je bent gezegend als je geboren bent in een gezin waar het woord van de Heer een plaats had en houdt. En als je bij dat woord van de Heer mocht worden opgevoed. En als je als kind al mocht horen van die genade Gods zoals de Bijbel ervan spreekt. Maar je kunt niet zalig worden omdat je in zo'n gezin geboren bent. Je kunt het als een voorrecht leren verstaan dat de Heer je in je jonge jaren, in je kindse dagen al bij het doopvont liet brengen. Het is een rijk geschenk dat je afgezonderd mag zijn van de kinderen van de ongelovigen. En dat je onderwezen mag worden in de geheimen van Gods verbond en woorden. Maar dat is het uiteindelijk niet waardoor je behouden wordt. Je kunt als ouders je kinderen voorleven en voorgaan in de weg die de Heere ons in zijn woord wijst. Maar als je als ouders al met je zieke bestaan, met je verloren bestaan, geleerde kijken naar die zaligmaker en leerde geloven in de zaligmaker, dan kan dat nooit tegelijkertijd plaatsvervangend zijn voor je kinderen. Kan zo'n vader niet tegen zijn kind zeggen daar in de tent dat zieltogend ter aarde ligt en dat dicht bij de dood is: ik zal wel voor jou gaan kijken. Dan moet die vader dat zieke kind in zijn armen nemen. En dan moet die vader dat zieke kind buiten zijn tent dragen. En dan moet die vader dat zieke kind wijzen. Daar, joh, daar. Daar staat die slang. Maar dat kind moet zelf kijken. Je kunt niet zalig worden omdat een ander je bij de Heere brengt. Je kunt alleen maar zalig worden als je zelf in die gekruisigde Christus leert geloven. Zo'n vader mag het wel doen natuurlijk. En het zou wreed en hard zijn van zo'n vader als hij het niet deed. En als zo'n vader tegen dat kind zou zeggen, joh, daar geloof ik niks van, ik zal wel wat anders proberen, ik ga wel een drankje maken voor je. Het zou verschrikkelijk wezen als zo'n vader zijn kind van dat middel dat God tot redding had gegeven zou afhouden. En zo is het verschrikkelijk als ouders hun kinderen van het middel dat God tot hun redding gegeven heeft afhouden. Wat ligt er een dure roeping en een heilige plicht. En wat zal het ook in het oprechte hart van een rechtgeaarde vader of moeder leven. Heere, zou u me willen gebruiken om een kind buiten de tent te dragen en op u de Heere te doen zien. En wilt u het dan door genade in het leven van mijn kind zelf ook werken. Zodat ze zelf ook de noodzaak gaan ontdekken. Om bij u de Heere te leren schuilen. En kijken, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Wel, als het om dit kijken gaat, en dan bedoel ik het zien op de verhoogde Christus. Dan is dat ook nog een werk van de Heere. Zo goed als dat de Heere Mozes die slang liet maken. En dat idee bij de Heere vandaan kwam. En de belofte bij de Heere vandaan kwam. Zo goed is ook dat gelovig zien nog een geschenk van hem. Zoals de geest ons ontdekt aan onze ellendigheid. Hij zal overtuigen. Zo is het de geest. En de Heere Jezus zegt het in Johannes 16 in het helemaal in hetzelfde verband. Eén vers verder, vers 13 gaat over dat overtuigen. Vers 14 is het vervolg. Hij zal mij verheerlijken, zegt Christus. En dat doet hij door het geloof te werken. Door de overtuiging te schenken. Hij is het. En door gelovig hem aan te grijpen met de drang die hij zelf in de ziel legt. Geef mij Jezus. En dan denk ik weer aan zo'n Israëliet. Dit keer niet een kind in de tent, maar een Israëliet. Een volwassene. Hij hoort van die koperen slang. Hij had alle hoop opgegeven. Er was geen verwachting meer voor hem. En nog even, en dan zou hij zijn laatste adem uitblazen. En er was niemand van de huisgenoten, van de tentgenoten, die iets voor hem kon doen. En dan komt die boodschap, een van zijn jongens die komt aanrennen. Pa, ik heb gehoord dat er een slang, een koperen slang staat. En Mozes zegt dat een ieder die in hem, die op die slang ziet, leven zal. En met zijn laatste krachten kruipt die mens, die man, van zijn geïmproviseerde bedje naar buiten. En hij vraagt aan zijn jongen, waar staat die slang? Daar, vader. En met ogen die al bijna breken, kijkt die man steunend op die belofte. En hij voelt het in zijn lichaam. Hij is gezond. Zo keek McChane. Ik boog mij en geloofde. En mijn God sprak me vrij. Het wonder dat eigenlijk niet in woorden uit te leggen is. Maar, en dat is het laatste, het heeft wel resultaat. Want wat gebeurt er nou als ze kijken? Ik gaf het al aan. Die man die voelde dat in zijn lichaam, dat hij genezen was, dat de dood geweerd is. En dan moet u eens kijken in nummer 21. Ik heb tot en met vers 9 gelezen. Dat eindigde met en hij bleef levend. En dan zonder enige overgang, vers 10. Er staat een nieuwe pericoop, begint daar. Maar er staat wel onmiddellijk achteraan en hij bleef leven. Toen verrijsden de kinderen Israëls. Dus ze kunnen weer op reis. En die zieken die kunnen ook weer mee. En die hebben hun krachten weer terug. Want ze leven. Ze leven. En nou kunnen ze hun tenten weer oprollen en ze kunnen alles weer meenemen en ze kunnen verder reizen alsof er niks is gebeurd. En er is zoveel gebeurd. Gods genade is daar verheerlijkt. En daar zijn ze getuigen van geweest. En velen onder het volk zijn er maar heel persoonlijk getuigen van geweest. En ze kunnen het nog vertellen hoe ziek ze waren, hoe verloren ze waren, hoezeer ze dicht bij de dood waren. En toen dat ontzaglijke wonder God heeft gedacht aan zijn genade. Ik had het niet verdiend. Ik had de dood verdiend. Jongens, je moet eerlijk weten. Ik had het allemaal verzondigd. Maar nou zag God nog in gunst op me neer. En ik mocht zien en ik mocht geloven. En mijn God sprak me vrij. En ze kunnen op reis. Ze hebben alle bewijzen dat ze levend zijn. Dat zegt de Heer Jezus toch ook in Johannes 3, dat een iegelijk die in hem gelooft niet zou sterven, maar het eeuwige leven hebben. En dat eeuwige leven, dat is zichtbaar. Dat is geen kwestie van, je zegt het, ik leef en ik ben levend. Maar dat leven, dat komt uit in de levensuitingen. Dat is merkbaar. Je kunt het aan iemand zien. En aan iemands leven kun je het aflezen. Niet in volmaakte zin, want er zijn altijd in het leven van Gods kinderen nog overgebleven zonden. En soms dan denk je wel eens bij jezelf of bij een ander, zit er nou echt wel leven in? Geestelijk leven. Je kan voor jezelf ook wel eens een raadsel zijn. Als je dan zoveel dingen ontdekt die niet met dat leven stroken, is het ooit wel echt anders geweest. En toch, het komt weer openbaar. Het nieuwe leven heeft zijn levensvormen en zijn levensuitingen. Er komt liefde tot de Heer en tot zijn dienst. Er komt liefde tot de wet van de Heer. Er komt onderwerping aan de wet van de Heer. Er komt gehoorzaamheid, er komt een wandelen in zijn wegen. Er komt de verplichting van het verbond en die komt in volle omvang terug. En je begeert dan bij tijden ook niet anders dan de oude natuur werkelijk te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. En de Heer hartelijk lief te hebben. En soms kun je het ook wel eens in alle oprechtheid tegen de Heer zeggen. En anderzijds ook, een ander teken van echt leven is als je werkelijk in de afhankelijkheid van je ziel je schuld beleidt en opnieuw naar die genadetroon vlucht. En daarin is het onderscheid nou. Wat praten betreft is het soms niet helemaal te herkennen. Maar wat de levensgang betreft valt het verschil op tussen degene die werkelijk gekeken heeft en die het alleen maar zogenaamd gedaan heeft. Is er leven in uw leven? Leven uit God. Eeuwig leven, zoals de Heer Jezus dat zegt. Dat hier in de tijd begint en dat nooit meer teniet kan gaan. Leven dat ook zichtbaar is. Ze verrijsden. Je kon het zien aan dat volk. Dat er herstel was. Leven dat openbaar komt. Of leven dat er alleen maar in naam is. Wat heb je daar nou aan? Dat levert niks op. En daarom, gemeente, wat is de vrucht van de evangelieprediking? Wat is er de vrucht van als nu en al vaker de Heer Jezus als de Zoon van God verhoogd mocht worden in de prediking? En als gezegd mocht worden met zijn eigen woorden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Laten wij samen danken. Heren, wij zeggen u ootmoedig dank voor het evangelie dat dit keer kwam uit de mond van de Heere Jezus zelf, de hoogste profeet. En zo heeft hij zichzelf geopenbaard, eerst aan Nicodemus en toen via het evangelie aan de kerk en ook aan ons. De Zoon des Mensen, die als de slang verhoogd is geworden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, en dat is het enige wat er nou nog gebeuren moet, niet zou verderven, niet verloren zou gaan, niet aan de dood zou vervallen voor eeuwig, maar het eeuwige leven zou hebben. Heren, ontdek ons er maar aan waar we aan lijden. Ons eerste probleem is dat we er geen eens erg in hebben, dat we ons gezond voelen en daarom de medicijnmeester ook niet nodig hebben. Ons gezond voelen, geen last van onze zonden hebben en daarom ook het middel tot reiniging en tot redding niet nodig hebben. Dat is ons eerste probleem. Heren, ontdek ons er eens aan hoe het er met ons voor staat. Leer ons het eerste stuk, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, om ons dan ook te gaan onderwijzen in dat vervolg, in dat tweede en in dat derde stuk. Laat ons eens uit onze tent komen, Heren, waar we sterven moeten als er geen verandering komt. Laat ons eens vluchten tot die enige en genoegzame zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Doe ons in hem geloven, Heren. Doe ons bij hem schuilen. En laten we onze zieke kinderen maar eens uit de tent halen en ze buiten de tent op die zaligmaker wijzen, om ze door dat geloof ook aan hem verbonden te krijgen. O Heere, werk met uw Heilige Geest in de harten van ons en van onze kinderen. En wilt gij uw genade verheerlijken, o grote God. En doe ons dat wondere geheim kennen. Ik boog mij en geloofde. En mijn God sprak mij vrij om dan zo verder te kunnen reizen, hersteld in lichaam en ziel, om zo verder te kunnen wandelen voor uw aangezicht, in uw gemeenschap, in uw weg, en om zo ook te bewijzen aan ons te hebben van dat hernieuwde, dat herschapen leven. Heren, verheerlijk uzelf in ons leven, om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Thank you. althans een in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.